Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Twintig jaar geleden werd in Aceh de sharia ingevoerd, als enige provincie van Indonesië, het grootste moslimland ter wereld. Stokslagen en strenge controles van de zedenpolitie werden wereldnieuws. Maar hoe is het om te leven onder de strenge wetten van de sharia? Correspondent Saskia Kunniger ging kijken.
Afgelopen juli ben ik naar Aceh gegaan. Dat is de noordelijke provincie op het eiland Sumatra van Indonesië. Want daar was 20 jaar geleden de sharia ingevoerd. En ik vroeg mij af hoe dat eruit ziet. Want mijn idee van sharia, ja, ik denk dan aan Taliban zoals in Afghanistan. Of zoals de sharia regels zijn ingevoerd in Iran. Maar ik vroeg mij af hoe dat dan is in Indonesië. Ik vloog daarheen. Ik kwam aan in de hoofdstad, Banda Aceh. Dat is een regionale hoofdstad. Het was heel zonnig weer. Ik liep over straat. Er waren overal gekleurde huisjes, kleine koopstalletjes. Mannen en vrouwen zaten op het krukje ervoor. Overal koffiehuizen, want Aceh, dat wist ik ook niet, is heel erg bekend om de koffieboon. Dus in elke straat was wel een koffiehuis. En het was ook hartstikke gezellig. Open terras of onder een afdakje zaten allemaal groepjes mensen. Soms mannen apart, vrouwen apart, gemengd. En uit die koffiehuizen, daar klonk heel vrolijk geklets. En ja, dat was totaal niet het idee wat ik van tevoren had bij Aceh. Toen ging ik terug naar het hotel en daar zag ik voor het eerst eigenlijk, oh ja, er is toch wel een sharia-wetgeving die wel serieus wordt genomen. De kamer waarin ik sliep lag aan de straatkant en die zat echt potdicht. En er stond gelijk ook een bordje bij, niet het gordijn open, voor het geval iemand je zag. En later ging ik even een ommetje maken in een stadspark in het midden van Banda Aceh. En bij de entrees waren hele grote uitvergrote foto's. Aan de ene kant was een joggend stel afgebeeld. Een man met lange broek en een vrouw met hoofddoek. En daar stond een groen vinkje bij. En daarnaast was een foto van een stelletje op een bankje die gearmd zaten. En daar stond een rood kruis bij. Zo van dat mag wel en dat mag niet. Ja, dat vond ik toch ook wel indrukwekkend. Dat wordt je aan herinnerd. Gedraag je netjes. Niet onkuis dus. Er worden ook soort van razzia's gehouden om te kijken of mensen wel de zedenregels met name, maar ook alle andere regels in acht houden. Ik ontmoette de 24-jarige barista Sharifa en zij kon zich herinneren dat vrouwen die spijkerbroeken dragen bijvoorbeeld werden aangehouden en die kregen ter plekke een rok aangeboden, want dat was onzedelijk, een spijkerbroek.
Maybe when we drive motorcycle and then the razzia is happen and then they stopping us and they starting to cut it and then they give us like sarung to wear.
Yeah,
that kind of things.
En hoe meer mensen ik sprak, hoe meer ik er ook achter kwam dat mensen ermee worstelen.
Ja, Saskia, er is dus één provincie in heel Indonesië waar de sharia is ingevoerd. Hoe zit dat precies?
Indonesië is een van de grootste moslimlanden ter wereld. Er wonen 170 miljoen mensen, waarvan bijna ruim 90% moslim is. Aceh, daar wonen 5 miljoen mensen en wordt ook wel de veranda van Mekka genoemd. Want Aceh is van oudsher een van de meest conservatieve, orthodoxe, moslimdeelstaten. Om te begrijpen hoe en waarom de sharia werd ingevoerd, moeten we terug naar de burgeroorlog tussen de onafhankelijkheidsbeweging GAM van Aceh en de Indonesische overheid. In de jaren 70 was het de GAM die de wapens oppakte en vocht letterlijk in een felle guerrillaoorlog tegen de regering van Indonesië om autonomie en om afscheiding. Dit was een lange bloedige oorlog en in 1999 startten beide partijen vredesbesprekingen, maar die gingen vrij moeizaam. Onderdeel van die besprekingen kwam de Indonesische overheid, zo is later bekend geworden, met het voorstel om de sharia in te voeren in Aceh. En dat was als een soort geschenk aan de Aceh's, dat zij dan dat toch deels autonoom mochten zijn en met name dat zij dan de vrijheid zouden krijgen om de sharia in te voeren.
Maar dat is toch best opmerkelijk, hè? Dat de Indonesische overheid de sharia aanbiedt om in te voeren in één deelstaat, terwijl nergens anders in Indonesië die islamitische wetgeving geldt.
Ja, rond die tijd, moet je weten, was er een oorlog ook met Oost-Timor, die tegen deze tijd ook onafhankelijk is geworden. Andere delen van Indonesië, daar rommelde het ook. Dus Indonesië was heel erg bang dat de hele natie uit elkaar zou vallen. Dus ze deden alles aan om Aceh bij zich te houden. En zij hadden de overtuiging wellicht dat de invoering van de sharia, dat de leiders van Aceh daar heel blij mee zouden zijn en daardoor hun verstrijd zouden staken. Nu liep dat niet helemaal zo. Bekend is inmiddels dat de leiders van Aceh eigenlijk juist beledigd waren. Want zij zagen zichzelf als de veranda van Mekka. Zij zijn de bakermat van de islam. Dat bepalen wij zelf wel, was de houding van Aceh.
Maar uiteindelijk is de sharia toch ingevoerd. Waarom ineens toch wel?
Ja, in 2004 ontstond er een kantelmoment. Een grote tsunami vaagde heel Aceh weg. Er zijn ongeveer 100.000 mensen daarbij ongeveer overleden. Alles lag op zijn gat. Ook het bestuur van Aceh, de Indonesische regering, die trad dus op vanuit Jakarta om Aceh te helpen bij de wederopbouw. En in deze periode is de sharia juist verder vormgegeven. Dus, en zelfs ook de lijfstraffen. En radicale elementen in Aceh verwelkomden dit, omdat na de tsunami Aceh werd bezocht door duizenden hulpverleners van westerse, vooral progressieve hulporganisatie. En de orthodoxe kant van Aceh vreesde deze progressieve westerse invloed, dat het de kern van de islam zou aantasten.
En hoe werd er vanuit de bevolking gekeken naar de invoering van de sharia? Ik bedoel, alles was misschien veranderd door die tsunami, maar ja, ineens kregen ze wel een nieuwe wetgeving opgelegd.
De tsunami werd ook gezien als wijsheid van God die een einde had gemaakt aan de oorlog. Dus mensen hoopten dat met die tsunami wellicht ingrijpen van God en dan nu de sharia, dat dat ook gerechtigheid zou brengen. Voor heel veel gelovige mensen in Aceh was de sharia niet een schokkend gegeven. Al hadden ze ook niet een specifiek beeld van hoe dat er dan uit zou zien. Maar ook zonder dat de bevolking daarover had meegestemd. Ze hebben daar helemaal niet om gevraagd. En er was ook helemaal geen politiek debat. Dus eigenlijk zo werd de sharia ingevoerd zonder dat mensen daarom gevraagd hadden. En binnen de bevolking, na verloop van tijd, is er wel steeds meer verdeeldheid ontstaan ook over de sharia.
En waarin zie je dat? Waarin zie je de verdeeldheid?
Na verloop van tijd werden steeds meer wetten en regels ingevoerd. En gebruikten politici de sharia om te laten zien wat voor goed moslim zij wel niet waren om stemmen te krijgen. En vanuit de maatschappij, naarmate die wetten steeds ook absurder werden, is er ook wel steeds meer verzet gekomen.
En heb je daar voorbeelden van het soort wetten en regels dat erbij kwamen?
Nou ja, op een gegeven moment werd karaoke verboden. Dat is wel heel specifiek. In Lok Samerwe bijvoorbeeld, in 2013, mochten vrouwen opeens niet meer wijdbeens op de brommer. Omdat dat onzedelijk zou zijn. Meiden achterop de brommer, die gingen dan zijdelings zitten met een wijde rok aan. En dat leverde allemaal ongelukken op. Vrouwen die gleden van de achterkant van de brommer, die gleden eraf. Of de rok, die ging tussen de spaken zitten. En in 2015 ging de burgemeester van Banda Aceh invoeren dat vrouwen na 11 uur niet meer alleen over straat mochten. Ja, die konden dan niet meer naar hun werk. Soms moesten ze 2 baantjes werken om de eindjes aan elkaar te knopen. Dus dat waren regels waar mensen wel steeds meer gingen morrelen en ook gewoon niet opvolgden. In 2018 ontstond er een heksenjacht op homoseksuele mannen. Mannen die veroordeeld waren voor buitenhuwelijkse seks kregen publiekelijk stokslagen. Ook werd seks, wordt nog steeds seks tussen gelijke gender als pervers gezien. Er waren ook in die tijd incidenten waarbij mannen verdacht van homoseksualiteit werden hun hoofd kaal geschoren. Nou, en in deze periode zijn veel LHBTI'ers uit Aceh vertrokken naar Jakarta. Een van de dingen die vorig jaar zijn ingevoerd is het sharia bankieren. Dat was ook iets wat wel tot veel ophef heeft gezorgd. Bij sharia bankieren is rentevraag verboden en kan winst maken gezien worden als uitbuiting. En dat mag daarom alleen onder bepaalde voorwaarden. De meeste reguliere banken zijn dus vorig jaar vanwege deze nieuwe regels uit Aceh vertrokken. Dus heel veel mensen die zaten opeens met hun bankrekening, hun geld. Dus dat leverde heel veel ongemak op. Ik sprak de Acehse antropoloog Reza Idria. En hij kwam ook tot de conclusie dat het toch ook echt een politiek spel was, waardoor sharia-regels steeds de een naar de ander werd ingevoerd.
I think, of course, for people who has a political mind, there will be not enough. You know, there will be not enough set of prohibition. They wanted to go more and more to the edge. You see what I'm saying? I mean, of course, all ideas of religion already patriarchal, right?
Yeah.
But they wanted to have more and more and more and more and more and more.
Yeah, understood.
But not because religion drive them to do that, but because of their idea of the will,
the politics.
Ja, de afgelopen jaren zijn er dus op allerlei niveaus allemaal regels ontstaan, regionaal, per stad, per gebied, en niemand weet nog uiteindelijk wat wel en niet mag.
We continue to see a lot of, you know, a very confusing regulation in the name of Sharia, right? And then we started to see lots of regions in Aceh or mayor in Aceh issue their own regulation, but using the name of Sharia, you know, prohibiting women straddling in the back of motorcycle, women cannot dance, women cannot sitting in the coffee shop. It was just striking to me. I mean,
ja, dat klinkt echt heel ingewikkeld voor de bevolking als je helemaal niet meer weet wat nou wel of niet mag. Wat merkte jij van hoe de bevolking daarop reageerde toen je in Aceh was?
Er waren geen protesten zoals in Iran, geen grootschalige protesten, maar er is wel stil verzet. Laat ik het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Ik ben meegegaan met de sharia-politie, met de vrouwen. Ik ben op patrouille met ze gegaan op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het grote middaggebed. En wat zij die middag deden was door de stad rijden en loslopende mannen om die naar de moskee te sturen. Ze hadden ook een luidspreker op het dak en zij riepen daarmee ook op dat iedereen naar de moskee moest gaan. Maar ik zag dus inderdaad mensen wegrennen. Dus mensen ontduiken de regels wel. Ook moet tegen een bidtijd, het was rond 12 uur, 1 uur, moesten alle eettentjes dicht. En een eettentje dat nog open was, werd ook gemaand om te sluiten. Dus de vrouwen die spraken de eigenaar heel streng toe. Ik ben daarna heb even gepeild bij de mensen, wat vinden jullie hier nou van? Nou ja, de man die inderdaad weggedoken was achter een stapel dozen, die kwam tevoorschijn, want die patrouille was toen al weg. En hij zei, de sharia zit in mijn hart. En daarmee zeg je, Het gaat om mijn relatie met God. Het is niet de overheid die de regels bepaalt, maar in mijn hart zit de sharia al. Dus heel veel mensen willen graag een goed moslim zijn en die worstelen daar ook mee. Ze willen ook niet openlijk de islam afvallen. Ze willen ook niet ongehoorzaam zijn. Maar tegelijkertijd vinden ze al die regels ook wel heel vermoeiend.
Because I think we don't speak about that openly. Because I think we got a lot of confusion with ourselves. The way I think of myself too. I mean, I can't. Of course, I was afraid of, you know, discussing about Sharia because I thought I understood Sharia in a way that it is something really sublime. It is something really connected me to God. If I criticize that, and then I criticize my faith, right?
Zelfs Reza Idria, die daar helemaal zijn studie van gemaakt heeft, hij kwam zelf ook in gewetensnood dat hij ook bij zichzelf erop betrapte van, ik stel allemaal vragen bij die Sharia. Kan dat eigenlijk wel? En hij kwam zelf tot de conclusie, ja, om een goed moslim te zijn, mag ik ook dingen bevragen.
En Saskia, aan het begin zei je dat Indonesië het land is met de grootste moslimpopulatie ter wereld. Dit is één provincie die nu de sharia heeft ingevoerd. Hoe zit dat met andere provincies of regio's? Is daar ook interesse om dit te gaan doen?
Je ziet dat er vanuit de Indonesische maatschappij, er nu vanuit met name jongeren, een sterke islamisering gaande is. Ik heb een tijd geleden een verhaal gemaakt over halal daten. Dat waren vooral jongeren die geïnspireerd raakten door salafistische leiders die zich lieten leiden door het gedachtegoed uit Saoedi-Arabië. Dat was heel radicaal. Tegelijkertijd ontdek ik dan nu in Aceh, waar de laatste jaren de sharia is ingevoerd, waar een hele orthodoxe islam is, al van oudsher. Maar daar zijn jongeren en ook de bevolking zelf, die proberen daarmee te leven en die proberen daarin juist een eigen ruimte te vinden, ook stil verzet. Ja, je ziet dus tegengestelde bewegingen. Niet is dat het lijkt, maar daardoor ontstaat wel een heel palet van schakeringen. Dus je kan ook niet zeggen het gaat die kant op of het gaat die kant op. Alles is waar en alles is niet waar. Dus Jakarta wordt islamitischer. In Aceh is misschien meer verzet. En op lokaal niveau en in groepen mensen worden mensen juist radicaler of nemen juist meer ruimte, worden juist seculier. Het is dus één grote mengpot.
Dankjewel, Saskia. Luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Gabrielle Adair en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag. Maandag weer.